Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Dat je in Albers kwamen de sponsors niet door?
Ja, 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 die kwamen zeker niet door. En dat leidde tot miljoenen tekorten.
En?
Ah, ben ik niet mee eens. Ik vond dat jullie Le Mans slecht gedaan hebben.
Oh.
Vond ik echt slecht. Daar had je een ander moeten doen.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
De triple header komt eraan. We gaan eind deze maand voor de eerste keer weer naar Spa-Francorchamps. We zitten midden in de zomerstop. Zandvoort wordt langzaam maar zeker omgebouwd tot een heus Formule 1 Valhalla. En daarna gaan we ook nog naar Italië. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen, Heddetje van harte welkom bij aflevering 32, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben je presentator die niks kost, Rob van Zomeren. Dit is F1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, midden in de zomertop stopte een zich dan van ja, het is komkommertijd, hè, waar moet je het over hebben? Maar het geeft natuurlijk ook mooi de gelegenheid om even terug te blikken op de eerste seizoenshelft. En we kijken natuurlijk ook vooruit. We hebben een bijzondere tafel vandaag als het gaat om onze gasten. Victor Muller, voormalig Formule 1 raceteam-eigenaar. Frans Verschuur zit al maanden aan producer Mario zijn hoofd te zeuren. Wanneer komt Victor nou een keer? Want hij is een legende in de Nederlandse Formule 1-historie. Leg dat eens uit.
Nou, ik vind dat hij zijn nek meer als uitgestoken heeft. Dus de Efteling een kleine jongen bij. En hij heeft echt alles gedaan om Nederland een Formule 1-team te geven. Nou, dat is chapeau. En dat is heel veel moeite is dat.
Was ook volgens mij de eerste of de tweede keer dat er een Nederlands initiatief actief was in de Formule 1?
Daar, zover ik weet, is hij de enige volle eigenaar geweest. Ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die aandelen gehad hebben bij verschillende Formule 1 teams. En hun geld ook allemaal kwijtgeraakt zijn. Maar hij is echt de volle eigenaar die ook al zijn geld kwijtgeraakt is.
Victor, jouw mooiste moment tot nu toe in de Formule 1?
Het mooiste moment was 1 punt in Japan.
Ja.
De enige punt die we hebben gehaald als team.
Sutil.
Maar dat was Sutil.
Ja, Duitse coureur die in de tijd voor het Spijker F1 raceteam reed. Ja. Andere gast van tafel, André Venema, hoofddirecteur van F1 Magazine. André, voor jou natuurlijk ook even een vraag. Jouw mooiste moment?
Van dit seizoen of van Spijker?
Nee, van dit seizoen. Je kunt er geen koelkast meer winnen, hoor. Je hoeft niet heel lang over na te denken.
En Rob kost niks, hè?
Ik kost niks.
Zijn tijd is dus ook niks.
Doe dan van Spijker.
Nou, ik denk toch de overwinning van Ocon.
Ja?
Ja.
Ja, dat wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Nee, heb ik uit een vorige aflevering van deze podcast begrepen.
Dat weet ik, maar ik vond het heel knap dat hij eigenlijk de hele race voorop bleef. Had ik niet verwacht.
Nee, ik ook niet. Ik moet zeggen, als het gaat om die race, vond ik het mooiste moment hoe Alonso op werkelijk weergaloze wijze ronde na ronde Hamilton achter zich wist te houden. En toen ook nog na afloop zegt van ja, maar hij maakte steeds dezelfde fouten. Zo moeilijk was dat niet.
Nee.
Dus misschien een beetje onder de gordel, maar wel leuk.
Wat natuurlijk ook iconisch was, dat Hamilton alleen op de grid stond bij de herstart. Onbegrijpelijk. Niemand begreep daar iets van. En ik vond het ook heel apart dat Toto Wolff die beslissing nog heel lang heeft verdedigd. Want het was natuurlijk gewoon een blunder. En dat zie je dan wel vaker bij Mercedes. Dat is een machine. Dat is zo'n ongelooflijk goed georganiseerd team.
Ja.
En dan als er iets bijzonders gebeurt, dan gaat het toch mis. Dat verwondert me echt. En dat hebben we vaker gezien. En dat zagen we in Hongarije ook weer.
Maar Duitsers verdedigen toch altijd al heel lang. Dat hebben ze vroeger ook al gedaan.
Sorry?
Duitsers verdedigen toch altijd heel lang hun idealen. Dat deden ze vroeger al.
Dat had ook duidelijkheid niets te wensen over. Ik moest wel trouwens ontzettend lachen om een tweetje wat ik zag van, hoe heet die nou ook alweer? Die oude presentator van, of dan de huidige presentator van de Grand Tour bij Amazon Prime.
Clarkson.
Jeremy Clarkson. Nee. Die stuurde namelijk meteen nadat Hamilton daar in zijn eentje op de grid stond, een tweet de wereld in. En die tweet die luidde als volgt. Oh, very handy. Hamilton, the only one on the grid. Very clever. That way he can't hit anybody. Dus daar moest ik dan wel weer om lachen. Ik zei het al, een beetje terugblikken, een beetje vooruitkijken naar wat er in de tweede seizoen zelfs nog allemaal gaat gebeuren. Jullie hebben ongetwijfeld allemaal kennis genomen van dat formele protest bij de FIA. Vettel die wil in beroep tegen het uit de race nemen van 2 weken geleden, 3 weken geleden. Heeft zo'n protest nog wel zin? Want het is natuurlijk de slager die zijn eigen vlees keurt.
Nou, ik denk dat het zeker zin heeft. Want zolang je een middel hebt, een rechtsmiddel hebt om te proberen gelijk te krijgen, moet je dat natuurlijk doen. Misschien is dat de advocaat in mij die dat zegt. Maar ik vind het werkelijk zonde als je dat niet zou doen. Kijk, je kunt erover van mening verschillen of het terecht is, hè, dat hij dat doet. Maar ik denk vanuit teams perspectief geen keuze.
Nee, voor de mensen die dat gemist hebben, er moet minimaal 1 liter brandstof nog in de tank aanwezig zijn. Want de FIA zegt dat is de minimale hoeveelheid die wij nodig hebben om een goede test te kunnen doen. Daar zat nog maar 0,3 liter in en daarom is hij uiteindelijk uit de uitslag gehaald.
Ja, en dat is terecht. Vroeger werden er heel vaak auto's kort naar de streep, werden ze stilgezet. En je moet gewoon ook nog de afstand naar de pits moet je kunnen voleinden.
Ja.
En daar wordt rekening mee gehouden. Dus het is terecht, het is veel te gevaarlijk als een auto meteen naar de finishvlag zich langs de kant van de weg parkeert om benzine te sparen.
Ja, dat als er iemand vroeger is die alles weet van illegale brandstofmixen, dan is het Frans Verschuur. Wat is jouw visie?
Ja, ik denk dat ze misschien 2% kans hebben om te winnen. En zo'n protest, dus daarom doen ze het wel. Mm-hmm. En halen ze alles erbij. En ik heb ook wel eens vaak van dit soort dingen meegemaakt. En soms is er een procedurefout gemaakt en dan win je het daarop. En heeft helemaal niks meer te maken of je nou wel genoeg benzine had. Dus in elke klasse tegenwoordig moet je minimaal een aantal liters erin hebben zitten. GT is het 3 liter. En andere klassen is het weer 1 liter of 2 liter. Maar dat is echt, om wat Victor zegt, de finish te kunnen halen. En niet tegelijk daarna al die auto's aan het einde van het rechte stuk staan.
Nee, ja, dat snap ik wel. André, jouw visie?
Ja, ik neem aan dat Aston Martin gegronde reden heeft om protest aan te tekenen. Ze zeggen zelf dat er kennelijk nog ergens benzine in allerlei leidingen zit. En dat er dus nog meer dan voldoende benzine in de auto zou moeten zitten. De FIA heeft die auto ook helemaal in beslag genomen. En daar wordt dus gekeken of er nog voldoende benzine in zit. Maar ik vind het heel raar. De FIA zegt er zit nog maar 0,3 liter in. En Aston Martin heeft het over 1,7 geloof ik nog.
Ja. Maar ja, die wijt het nu ook aan de brandstofinstallatie van de auto zelf. Hè? Dat er daarom onvoldoende in leek te zitten.
Ja, ja, dus en ik kan me, weet je, alles in de Formule 1 wordt gemeten en bekeken. En ik kan me eerlijk gezegd niet goed voorstellen dat Aston Martin zo'n cruciale fout zou maken. Zeker in zo'n race waar Vettel dus tweede is geworden.
Ja, daar ben ik volledig met je eens. Ik vind het, ze volgen natuurlijk tot op de milliliter het verbruik. En ze kunnen tot op milliliter berekenen of die auto voldoende brandstof heeft volgens de reglementen. Dus ik vind zo'n protest niet op voorhand onlogisch.
Nee, nou,
kansloos kan ik niet worden, maar in ieder geval niet onlogisch.
Nee. Nee, als die hele auto in beslag genomen is, dan zullen ze ongetwijfeld erachter komen of er inderdaad een defect was aan de installatie. Dan komen ze daar wel achter.
Nou, de uitslag is ook gewoon voorlopig zoals die was nog
ja,
op de rijden.
Ja, ja. Dus waarbij het natuurlijk weer zuur is dat nou weer net 2 punten extra voor Hamilton oplevert ten opzichte van de uitslag zoals die was. Heb jij toevallig een vraag voor een van onze gasten hier aan tafel? Stuur dan snel naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Voordat we verder gaan, luisteren we eerst even naar een fragment, of liever gezegd, nou, iets wat Olaf Mol te zeggen heeft over een van onze gasten, Victor Muller.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die meningen hebben over Victor Muller, en die heb ik ook wel. En wat ik het mooiste van Victor vind, die is dingen aangegaan en verhalen ingegaan waar iedereen hardhonderd weg voor zou rennen. Victor doet dat niet, want Victor is in positieve zin optimist optima forma. Ik zal je even schetsen wat ik daarmee bedoel. We hebben een flatgebouw van 12 verdiepingen. Helaas, Victor valt van de bovenste verdieping. Ik sta op de tweede verdieping in het raam. Ik zie hem voorbij komen. Ik vraag, Victor, hoe gaat het? Dan zal Victor roepen, so far, so good. En dat vind ik geweldig.
Oh, Olaf, jongen.
Ja.
Nee, ja, natuurlijk als je optimist. Als je geen optimist bent, moet je geen ondernemer worden. Als je geen optimist bent, kun je dit soort plannen niet executeren. Je kunt niet een Formule 1 team acquireren. Je kunt niet Saab overnemen. Dat is allemaal waar. Maar het is denk ik iets te kort door de bocht om te zeggen dat het allemaal op basis van optimisme gebeurt. We waren een beursfonds in die tijd en we namen beslissingen die werden afgewogen. Niet alleen op basis van een leuk plan, maar ook echt, die waren goed doorgerekend. En voor hetzelfde geld had het allemaal bijzonder succesvol kunnen zijn. We wisten wat voor team we kochten. We kochten natuurlijk Jordan Grand Prix. Dat was op zich best een oké team. Alex Schneider, de Canadese Rus, kocht het. Toen was het bepaaldelijk niet succesvol met Toyota-motoren. En toen we het kochten, hebben we ook werkelijk geen grote broek aangetrokken. We hebben niet gezegd, we zullen eens eventjes Ferrari een run for their money geven. Want we hebben Ferrari-motoren. Die hadden we wel, maar we wisten dat onze auto's tekort schoten. Dus
we hadden meer tijd nodig gehad. We kregen niet de financiële middelen of op de rij die we nodig hadden om dat team tot een succes te maken. En daarom werden we genoodzaakt om het te verkopen. Het was dat of helemaal onder kopie ondergaan.
Zijn jullie, ik neem aan dat jullie die boeken ook allemaal bekeken hebben voordat jullie het team hebben gekocht. Zijn daar dingen fout gegaan of niet goed bekeken?
Nee. De boeken klopten wel. Daar was het niet. Het ging natuurlijk om de toekomstige inkomsten. Niet die van liabilities vanuit het verleden. Daar zaten geen complicaties in.
Je hebt natuurlijk niet spijt van dat je gedaan hebt. Maar wat zou je anders gedaan hebben? Als je meer wist.
Waar is het misgegaan?
Nou, ik ben geboren in 1990. daar is het al misgegaan. Dus. Maar wat had je mis? Je gaat uit van een bepaalde projectie ten aanzien van de inkomsten die je kunt genereren met je Formule 1 team. En als die projecties door wat voor omstandigheden dan ook. Uiteindelijk heeft Michiel als F1-director, Michiel Mol als F1-director, zelfs het contract met Albers moeten ontbinden, omdat zijn sponsors niet doorkwamen. Dat zijn natuurlijk tegenvallers.
Die van Christian Albers kwamen sponsors niet door?
Ja, die kwamen zeker niet door. En dat leidde tot miljoenen tekorten. En ik kan je één ding verzekeren, dan in Formule 1 is het lontje dan heel kort, hè? Dan worden er gewoon geen banden geleverd. Dan sta je gewoon op de grid zonder banden, bij wijze van spreken. Dus het verleden zat wel goed. We wisten wat we kochten. We kenden de liabilities. Maar het zat hem aan de inkomstenkant.
Jullie hadden ook 4 testcoureurs destijds. Suttel was natuurlijk ook een man die veel geld meebracht via Medion.
En die was
Albers nam redelijk wat geld mee.
Zeker.
Etihad hadden jullie volgens mij een hele interessante partner.
Dat was een fenomenale sponsor. En dat kwam omdat ik in 2005 bij Spijker het staatsfonds Mubadala als aandeelhouder had binnengehaald. Ja. Met 25% van de aandelen. Dat was nog voor Formule 1. En Mubadala kocht eigenlijk op hetzelfde moment 5% in Ferrari. En dat deden ze omdat ze voornemens waren om met Aldar, dat is de ontwikkelingsmaatschappij, de goed ontwikkelingsmaatschappij van Abu Dhabi, de Ferrari World te bouwen. Ja. Nou, dat hebben ze gedaan.
Ja.
En omdat ze beide autofabrikanten als participatie hadden, was de lijn naar Ferrari heel kort en zaten we in no time aan tafel met Jean Todt om een contract te tekenen voor de levering van Ferrari-motoren. Dat was best, vond dat best een achievement daar. Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo. Kijk, op papier kan je dan afspraken hebben over sponsorbedragen, maar als die bedragen niet gestort worden, dan
stopt het.
Dan loop je het ook wel achter de feiten aan.
Ja. Dat is een beetje Albers zijn schuld.
Nee, ik absoluut niet Albers zijn schuld. Albers bracht sponsors mee en die betaalden niet. Dat kun je absoluut Christian niet toerekenen.
Weet jij nog wie de grootste wanbetaler was destijds bij Albers?
Zoals Olaf al zei, ik probeer altijd positief te zijn. En ik onthoud alleen de leuke dingen. Dus dat weet ik niet meer.
Nou,
ik weet
het manager wel. Weet je nog wel van Christian wie dat was?
Sorry?
De manager van Christian? Wie dat was?
Ja. Farassio.
Ja?
Ja, Lodewijk.
Victor. Je bedoelt toch gewoon Joep van der Nieuwenhuizen, of niet?
Dat zou kunnen. Die was zeker een van de sponsoren, ja. Maar er waren er meerdere. Het was niet één die niet betaalde.
Nee, maar was die Verossio niet een beetje de man die iets te grote broek aantrok af en toe?
Dat is moeilijk te zeggen. Dat vind ik moeilijk te zeggen.
Hij was daarna nog een keer de manager van een andere Formule 1-coureur, toch?
Van wie?
Is hij niet van Guido begonnen, of niet?
Dat weet ik niet.
Dat weet ik ook niet.
Volgens mij zat Guido bij die jongen van McGregor.
Jeroen Slothorst.
Ja, en Jean-Paul.
Ja, exact.
Dat klopt, ja.
Ja. Wat ik me nog eigenlijk bedenk. Jullie hadden destijds Mike Gascoigne als Chief Technical Officer.
Ja.
Wat was jouw indruk van die man? Ik heb die man ooit eens een keer meegemaakt in een auto, s'avonds na een feest. Toen was hij nogal dronken. En die man die gaf alleen maar af op Spijker en op Michiel en op jullie. Dat was echt, bij het gênante af.
Mm-hmm.
Hij heeft ook eigenlijk zelden iets gepresteerd. Hij heeft 1 keer een goede auto gebouwd, geloof ik, maar daarna ook niet weer. Wat was eigenlijk de reden om hem aan te houden? Want jullie hadden ook James Key.
Ja, we hadden James Key. Die was overigens, vond ik, een excellente
nog
engineer.
Steeds, hè?
Ja, en nog steeds.
Bij McLaren.
Ja, ongelooflijk knappe kerel.
Ja.
Niks om te zeggen. We hadden natuurlijk eigenlijk Jordan overgenomen.
Ja.
En daar werkte Gascoigne. Mm-hmm. En had hij, zowel wij dat konden beoordelen, een hele goede job gedaan. En het Schneider tussenjaar met Midland was eigenlijk
Dat was underfunded. Het voldeed op geen enkele wijze. En dus wij dachten er zo over. We dachten, we halen zo snel mogelijk de beste paarden van vroeger van stal. En dan hebben we een head start. Dan hoeven we deze jongens helemaal niet het wiel te gaan uitvinden. Gascoigne komt terug in de moederschoot en doet in no time een hele goede job. Dat was de gedachte. Ik ben zelf meegeweest naar het interview met hem toen we hem wilden aannemen. Hij woonde ergens, geloof ik, in de Cotswolds. Een hele mooie omgeving. En ik was best onder de indruk van hem, moet ik zeggen. En ik geloof dat hij een goede job had moeten kunnen doen.
Oké.
En dat hij dronken in de auto een beetje dat af te geven op Spijker. Ja, dat is jammer. Dat is niet chic.
Nee. In het kort even op Olaf's opmerking. Ja, een optimist. Want anders kom je nergens. En ze zeggen wel eens, als je niks verandert, dan verandert er ook niks. Maar wel als gewoon zakelijk goed doordacht. En in ieder geval met het perspectief dat het een succesverhaal zou worden. Anders, alleen, het liep in de praktijk anders. Dat begin je er gewoon niet aan.
Anders moet je er natuurlijk niet aan beginnen. Formule 1 moet je niet doen voor één jaar. Want dat heeft ons shirt gekost natuurlijk. En het had ook heel makkelijk goed kunnen gaan. Als de sponsors wel betaald hadden, dan denk ik dat we in 2008 ook weer op de grid gestaan zouden.
Maar hing het dan alleen van die sponsoring van Alp? Daar hing het toch niet alleen van?
Nee. Natuurlijk, er waren gewoon financiële tekorten. En die doen in de Formule 1 ongelooflijk hard pijn.
Ja, één ding weten we wel van de Formule 1. Money makes the world go round. Ja. En zonder geld sta je inderdaad gewoon zonder banden op de grip. Of misschien zelfs helemaal zonder auto.
Ja. Ja. Dit is wat Eddie Jordan zegt. Hè, als je als miljonair snel arm wil worden, dan moet je geld in de Formule 1 stoppen.
Ja. Ja.
Je hoort nu bedragen van 300-400 miljoen in jouw tijd?
Nee, dat was, hadden we dat soort budgetten maar gehad. Nee, die waren veel en veel en veel lager.
80 miljoen?
100.
Nou, ja, kijk, en dat was te weinig?
Absoluut te weinig.
Ja,
100 miljoen is dus 100 miljoen
kwart van wat we nu doen.
Dus een kwart van wat ze nu doen, daarom vraag ik dat.
Bomen groeiden tot in de hemel destijds. Het was echt ongekend. Hè? Als je ziet
marketing dat was het wel een topproduct wat ze hadden. Hoor. Want je zag Nederland dan was Marwan Spijker
en
echt top.
De auto zag, ik moet zeggen, de livery, die zag er spectaculair
sensationeel
uit. En de presentatie in Gestaat was ook
sensationeel.
Ook
daar mankeerde allemaal niks aan. Niks maar aan, op de baan ging het ietsje minder voorspoedig. Maar ik moet zeggen, het hele concept. Het idee om een kleine sportwagenfabrikant in de Formule 1 te laten deelnemen was natuurlijk helemaal niet gek.
Nu nog, Alpine.
Het is Renault, maar het is Alpine. Wordt nu gepromoot als zodanig. Als Ocon wint, kan dat niet anders dan positief zijn voor het Alpine merk.
Ja.
Dus ik begrijp die gedachtegang volledig. En wij reden in die tijd op Le Mans. Dat hebben we 8 keer gedaan. Dat deden we eigenlijk best heel indrukwekkend goed als je beseft
Voor je?
Dat een 2 miljoen euro budget. Wij werden in 2009 vijfde in GT2.
Ja, ben ik niet mee eens. Ik vond dat jullie Le Mans slecht gedaan hebben.
Oh.
Vond ik echt slecht.
Wacht even.
Daar had je een ander moeten doen.
Jij hebt net een teken gegeven. Het afzeiken is begonnen.
Ja, heel goed. Het is nou Formule 1 podcast of roast aan het
worden. Nee. Maar luister, daar wil ik dan wel even iets over zeggen.
Die mening mag je natuurlijk hebben. Hoe je dat toelicht.
Dat mag, maar tegen de optimistisch niet opgewassen. Wij werden in 2009 vijfde in de GT2. Achter 4 Ferrari 430's. Geen enkele Porsche haalde ons in meer. Dat vind ik, hoe je het ook bent verkeerd, met een 2 miljoen euro budget voor het hele seizoen. We bouwden onze eigen motoren. We bouwden die karren integraal zelf in Zeewolde. Als je dan alle fabrieksporsches weet te verslaan, dat vind ik een hele goede prestatie.
Frans? Nee, vind ik niet. Jullie hadden veel beter kunnen presteren als het management destijds anders was gevoerd. Zeker als ik die bedragen hoor die jullie hadden. Ik heb zelf Le Mans ook gedaan. Daar hebben we nog een gesprek over gehad. En ik denk dat daar management technisch, bij jullie technisch management, dan daar wel wat fouten zaten. Ik vond het een mooi product. Je had ook goede rijders. Maar ik denk dat daar de issues een beetje verkeerd zaten. Maar ja, dat is mijn mening.
Maar in absolute zin, hè? Volgens mij worden de prijzen verdeeld aan de meet. Ja. Als je als piepklein Nederlands autofabriekje alle Porsches verslaat, at their own game zogezegd, op Le Mans in de 24 uur, volgens mij kun je dat in absolute zin niet een slechte prestatie noemen.
Nee, maar als je dan ziet dat Ocon ook een race wint, dat is ook geen, wel door omstandigheden win je zo'n race. Nou,
we werden derde in het GT-kampioenschap van 2009.
Hoeveel eindigen dat toen?
Nou, heel veel. Heel veel. We hebben races gewonnen in Barcelona. We hebben echt best in de GT2 hebben we ongelooflijk goed gereden. En dat allemaal met.
Maar jullie zijn ook heel veel uitgevallen.
Ja, maar we bouwden onze eigen motoren. We hadden
maar
60 het... miljoen waarmee Porsche fabrieksauto's werden gefinancierd.
Nee, maar als je in die 24 uur van Le Mans dan in ieder geval die prestaties levert. Ik bedoel, ik begrijp dat je niet de prestatie op zich devalueert. Maar je zegt in principe had het nog beter gekund dan wat er toen neergelegd is.
Met dat budget vind ik dat ze het anders hadden moeten doen. En daardoor over de hele breedte veel beter hadden kunnen presteren. Ze hadden een geweldig mooi product. En als je vooraan rijdt krijg je makkelijker sponsors, dus altijd. Maar ik zag dingen gebeuren in die tijd waarvan ik denk dat kost heel veel geld en brengt niks extra's.
Zoals?
Bijvoorbeeld jullie hadden eigen schokbrekers. Nou, als ik zag, jullie hadden eigen ophangingen.
Die werden gesponsord, eigen ophangingen. Kon niet anders, het was ons eigen chassis.
Jawel, maar als je bijvoorbeeld wielmoeren, heb je een keer een issue gehad in Amerika. Waarvan ik zeg, waarom pak je niet een gebruikte wielmoer? Nee, er moest een andere komen. Jullie hadden iemand werken destijds die de aerodynamica deed. Mm-hmm. Zijn naam ben ik even vergeten. Heeft ook nog bij Mercedes gezeten, dacht ik. Ik zo op. En daar zag ik gewoon dingen waar jullie zoveel werk... dag en nacht waren jullie monteurs bezig. Want elke keer weer een nieuwe issue erop zetten. Terwijl hetgene wat goed is, kun je ook kopen of overnemen. Ja. En ik vond jullie technische man in die tijd, die dat allemaal bepaalde, daar hebben we nog gesprek over gehad, daar zat het fout. Mm-hmm. Hetzelfde als Mike Gascoigne ook bij de Formule 1 het niet bracht. Mm-hmm. En meneer Kay, die nu bij McLaren zit, ja, die brengt het, hè. Ja, en dan dat, brengt het. Dus je ziet gewoon als je in de top de goede mensen op de goede plekken zit, dat je voor hetzelfde geld veel betere resultaten had. Dat zie je bij McLaren, dat dus iemand iedereen weg, nu en hier, en boem, in één keer is het daar. En dat vind ik jammer in die tijd, want ik vond het een geweldig product en ik was helemaal Le Mans freak. Dat ik daar zeg maar het ding zou gebeuren. Denk, god, man, jullie gaan niet goed.
Ik volg je helemaal. Ik ben het niet met je eens, maar ik volg je wel. En kijk, als je een eigen auto ontwikkelt. Je neemt niet een Porsche van de band die je gaat verbouwen. Je maakt je eigen chassis, je eigen wielophanger. Je gebruikt een 4,2 liter Audi blok, maar je flikkert alles weg. En je houdt alleen het blok over. En je maakt daarvan een 3,6 en later 4 liter Le Mans race motor. Alles wordt in eigen huis ontwikkeld. Natuurlijk, het kan niet anders dan dat er dan waar gehakt wordt spaanders vallen. En ik geloof ook niet dat iemand dat raar vond. Ik in ieder geval niet als eigenaar. Ik vond dat helemaal niet raar. Ik was bijzonder indruk van het feit dat we überhaupt auto's konden bouwen die 24 uur rijden. Iedereen die Le Mans gereden heeft, en jij bent daar iemand van, weet dat als je een gewone straatauto zou pakken, maakt niet uit welke. En je zet hem op Le Mans neer en je gaat beginnen met 24 uur van Le Mans. Na een uur staat hij in de fik. Maakt niet uit welke auto. Een standaard Ferrari, een standaard Porsche, ze staan in de fik. Want niemand beseft zich dat het circuit 70% vol gas is. En dat een auto na een uur gewoon over is.
Nou, ik geloof als ik Frans woorden tenminste goed interpreteer, dat het niet zozeer verwijt is. Maar misschien nog meer teleurstelling van de window of opportunity. Misschien volgend jaar nog wijder open had gestaan als sommige dingen anders waren gegaan.
100%.
Maar daar heb je ook vaak niet altijd 100%. Alle invloed op, hè?
Nee, maar dat bepaalt ook. Het management bepaalt dat. En als die management bepaalt, wij bouwen zelf motoren, wij doen zelf de snijsbak, we doen zelf de wielmoeren, we doen zelf dat allemaal. En elke keer vallen ze daarop uit en hebben ze daar problemen mee. Dan is het wel heel nobel om dat zelf te ontwerpen. Maar als het blijkt, dus vind ik dat het management in moet grijpen. Zeggen, nee, die wielmoeren, noem maar even wielmoeren, die pakken we van Ferrari, of want dat is een goed product. Het gaat om het eindresultaat dat Spijker winnend, althans bij de eerste drie over de finish heen komt. Ja, want dan verkopen ze auto's. En het zal mensen toch een worst wezen of er een wielmoer op zit van een Ferrari of
nee,
niet?
Nee, maar van je voorbeelden is de wielmoer het enige voorbeeld dat klopt. Want Spijker, om te homologeren, moest zijn eigen motoren bouwen. Er was helemaal geen keus. Er konden nergens anders een motor vandaan. Het moest het standaardblok van Audi zijn. Daar waren geen motoren beschikbaar van van Derde.
Jullie hadden ook een X-Track versnellingsbak, geloof ik.
We hadden een X-Track, die hadden we ook niet zelf gebouwd, toch?
Nee, maar die X-Track versnellingsbak is wel de duurste die er is. Ja. Dan had ik gezegd, nee, ik neem geen X-Track. Ik neem een ZF of ik neem een G-Track. Ja, weet je wel, dat soort versnellingsbakken, want die zijn te duur. En daar duurt het te lang voordat er onderdelen er zijn. En. Ja. Maar daar kunnen we hier over praten. Goed,
ik begrijp wat dat betreft. Jij dat
ik vind het zonde.
Victor ook, nee, bedoel, ik snap het. Je vindt het zonde. Het is het gemis van de window of opportunity. Ik bedoel, dat snap ik. Bovendien, alles draait in die racerij. En in welke klasse je nou ook actief bent. Alles draait om geld. Bruggetje even slaan naar wat er nu speelt in de Formule 1. We zitten met de budget caps. Nu vreest Red Bull voor de motor van Perez. Om het doodsimpele feit dat Bottas hem dus vol in de flank raakte. Nou, dat is het meest linker deel van de auto wanneer het gaat om de motor. Dat zou betekenen dat hij zijn derde en dus de laatste motor uit de pool moet gaan steken. Maar die budget cap die hangt zo langzamerhand echt als een zwaard van Damocles boven het Red Bull Racing Team.
Dat geldt trouwens ook voor Ferrari, hè, waar Binotto ook al heeft. Die heeft zelfs opgeroepen om daar iets aan te gaan doen. Die wil eigenlijk een beetje het principe hanteren van de vervuiler betaalt. Dat is in dit geval dan degene die de schade veroorzaakt. Dat door de budgetcap hangt dat zeker boven alle teams. Ik vind zelf dat voorstel van Binotto over de vervuiler betaalt, ik vind dat een beetje raar. In de Formule 1 en sowieso in de autosport, het hoort erbij. It's part of the game.
Maar is dat nou zo langzamerhand iets? Want nu praten we voor de eerste keer. Iedereen zal gelimiteerde budgetten hebben, want het geld reikt niet tot aan de hemel.
Ja,
maar het is natuurlijk wel zo dat het geeft ook een bepaalde vrijbrief. Op het moment dat jij, laat ik het zo zeggen, redelijk roekeloos rijdt en je weet van ik kan dit voorkomen, maar het bonnetje valt straks op mijn bord als ik doordruk.
Ja, maar aan de andere kant, ik bedoel, Bottas doet dat toch niet expres?
Nee, maar nu heeft een team wel ongekend veel voordeel van het feit dat je een ander en je directe concurrent zoveel schade berokkent.
Het was vorig jaar ook zo, of was het vorig jaar of
ja, maar toen was er geen budgetcap.
Nee, maar met Bottas en Russell. Ja, nee, dat was vorig jaar. Het was nog geen budgetcap. Maar
dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Want je zit nu met de ontwikkeling van de 2022 auto's.
Ja.
Je zit met het doorontwikkelen van de 2021 auto's. En op een gegeven moment moet je gaan rekenen. Investeer ik dit nou naar het volgend jaar? Dus de gevolgen die het berokkenen van een schade bij een andere partij kan hebben, die zijn echt veel verstrekkender dan in het verleden. Dus ik vind het niet eens zo'n gekke gedachtegang. Dat je zegt van ja, als je als schuldige wordt aangewezen, krijg je het bonnetje ook.
Ja, dat is op zich ook helemaal geen gekke gedachtegang. Ik denk alleen dat in dit geval er zal een oplossing komen. Of het zij via de FIA of via de FOM. Er komt een oplossing, want het kan niet zo zijn dat een team de budgetcap moet overschrijden vanwege schade door anderen. En je weet in de Formule 1, er wordt heel veel achter de schermen gewerkt. Victor weet het als geen ander. Er wordt heel veel overleg gepleegd. Er wordt ook heel veel achter de schermen dus overlegd. Ik ga er echt vanuit dat dit wordt opgelost. En dat dit met het oog op 2022 geen issue zal zijn.
Nee, maar dat is het vooralsnog natuurlijk wel.
Een coureur doet nog geen milliseconden minder gas geven. Die maakt het geen zak uit, dus dan doet het minder uit.
Nee, ik denk ook niet dat het, als ik even terugkijk.
Had jij het toch zelf ook?
Nee, maar ik wist dat jij bonnetje betaalde.
Ja, daarom heb ik zo'n klein huis niet.
Ja, en een hypotheek waar je nooit meer vanaf komt. Andere vraag, bij de Grand Prix van Hongarije, buiten dat het ook een dramatische race was voor Red Bull, werd ons wel één ding duidelijk. Die Mercedes gaat ineens een stuk harder. Of de Red Bull gaat ineens een stuk langzamer. Victor, enig idee waar die verandering ten opzichte van de voorgaande races nou ineens vandaan kwam?
Maar werkelijk geen idee. Ik zit er niet meer in de Formule 1 al een tijdje. Ik heb geen idee waarom dat plots.
Adrian Newey die riep van we hebben ongelooflijk veel last van die klachtenregel die Mercedes over ons bij de FIA neerlegt. En dan refereerde hij natuurlijk ook naar de vleugel, waarbij het opviel dat ze in ieder geval in Hongarije met een veel kleinere vleugel reden.
Ja, dat was heel opvallend. Maar ik bedoel over die achtervleugel. Ik weet nog dat want ik was er toevallig zelf op Le Castellet. Paul Ricard. Daar werd de achtervleugel van Red Bull voor het eerst op een nieuwe manier getest. Hè? Vanwege dat hij te veel zou
doorbuigen.
Dat hij te veel zou doorbuigen. En het was grappig. Max Verstappen won die race. Dat was trouwens, dat vond ik wel echt een van de allerleukste races van de laatste jaar. En toen zei Jos Verstappen ook na afloop, hij zei van eigenlijk moeten we Mercedes dankbaar zijn, want onze vleugel is nu vrij vertaald nog beter. Dus dan denk ik van als dat nu echt zo is geweest, waarom zouden ze dan een maand later daarover gaan klagen? Maar dat zal zeer circuit gerelateerd zijn. En er is echt, het is niet zo dat Mercedes nu in één keer zo'n sprong heeft gemaakt dat het Red Bull voorbij is. Ik denk nog steeds dat Red Bull in potentie de beste auto heeft. En ook met het oog op het komende, de komende vier, vijf maanden. Dat ze nog steeds de beste papier hebben om kampioen te worden met Verstappen.
Ja, overigens de sirenes die jullie hoorden, die heeft niets te maken met die hypotheekachterstand van Frans Verschuur.
Nou, dat weet ik niet. Ja, want ik zie wel twee mannen nu komen aanzetten. Ja, nee, dit is Verschuur. Nee, niet ik, hij.
Tink, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes!
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maken de winnaar bekend van Raad het autogeluid van vorige week. Je maakt ook kans op €50 gratis tanken bij Tink. En het Flitsmeister Olaf Mol Zandvoort Edition pakket. Maar eerst, Kimi Räikkönen. Volgens zijn teambaas is hij nog steeds op en top gemotiveerd. Volgens Vasseur zit de Finn nog steeds stipt op tijd in de simulator. Met een lach op zijn gezicht wanneer hij daarom wordt gevraagd. En dat laatste zinnetje vond ik weer het andere perspectief zetten. Want als dat hem wordt gevraagd. Ik ken namelijk ook mensen die dat gewoon doen omdat ze goed willen presteren en daar niet om gevraagd hoeven te worden.
Ik denk dat Kimi Räikkönen niks ongevraagd doet.
Nee, zelfs lachen niet.
Ik weet het wel zeker.
Nee, zelfs lachen niet. Zelfs lachen niet. Nee. Die gozer heeft een blik die altijd op donder staat. Het is werkelijk, het is een heel aparte vogel.
Maar volgens mij is dat ook niet leeftijd gebonden, want veel mensen roepen nu van hij is te oud. Nou, volgens mij was hij op zijn 20ste al net zo.
Exact hetzelfde.
Ja, dat wel, maar ik vind echt, hoe oud is hij nu? 42 geloof ik?
Ja, 42 geworden, ja.
Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje een aanfluiting voor de Formule 1 dat Kimi Räikkönen op zijn 42ste nog steeds in de Formule 1 auto rijdt.
Nou ja, nemen Louis Giraud, die was 55. Toen reden nog rond op Monaco in 1958.
Andere tijden, maar...
Dat is waar.
Nou, ik heb dat gezegd van Alonso, dat ik het ook niet goed vond dat hij terug in de Formule 1 kwam.
Bij Alonso, Alonso zie ik nog pit, daar zie ik Grinta, zie ik bij Räikkönen niet. Räikkönen heeft 4 keer gezegd in zijn leven van, als ik niet meer voor een overwinning kan rijden, dan stop ik ermee. En hij rijdt nu in de achterhoede en dan denk ik van, waarom rijdt hij nog? Rijdt hij dan alleen nog maar voor het geld of voor de marketingmachine van Alfa Romeo?
Nee, ik moet mijn woorden terugnemen op het gebied van Alonso. Want ik vond het schitterend wat hij deed in Hongarije.
Met Lewis was fantastisch.
Dat is echt ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat iemand, hij is ook 40 en dan 2 jaar eruit. Dan moet je toch eventjes weer alles op een rij zetten. Dat vind ik heel knap dat hij gedaan heeft. En Räikkönen straalt natuurlijk niet uit van jongen, we gaan weer een rondje rijden. Weet je wel? Dat
maar dat deed hij vroeger ook al niet.
Nee, maar dat zit niet in zijn karakter. Maar daarnaast hebben we een andere. Ja, Hülkenberg misschien, maar oké. Okay. Die neemt niet zoveel geld mee.
Hülkenberg heeft zijn kansen gehad, denk ik.
Ja. Nee, maar wie moeten we dan erin zetten?
Volgend seizoen? Kom, Bottas jij.
Nou, die gaat terug naar Williams. Dat zou ik doen.
Ja?
Nou, dat denk ik niet.
Victor?
Ik denk het niet.
Nee? Mm. Maar denk je dat hij terechtkomt of stapt hij er gewoon uit?
Ik sluit niet uit dat hij er gewoon uit stapt.
Als Bottas vrijkomt, zou Red Bull hem moeten overwegen. Dat heeft hij al laten zien. Het is een ideale wingman. En hij neemt ook nog, hij weet ook wat er bij Mercedes allemaal is gebeurd de laatste jaren. Ik zou echt, voor mij zou dat echt een hele serieuze optie zijn. Als ik de baas was.
Ik geloof niet dat ze dat ooit gaan doen.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik geloof ook als je kijkt naar de mentale weerbaarheid, waar hij toch wel redelijk vaak last van heeft, dat hij dan gewoon het volgende slachtoffer wordt in de steeds langer worden de rij van teamgenoten van Max Verstappen. Niet boven kwamen drijven.
Maar dat is het nou juist, weet je. Max Verstappen is buiten categorie. We hoeven ons geen illusies te maken dat er, wie er ook naast zit, misschien Lewis Hamilton, dat er iemand is die bij Max Verstappen in de buurt komt. Dus in dat opzicht zou ik het helemaal niet raar vinden.
We zullen het af moeten wachten.
Perez hebben we toch ook. Iedereen heeft er ook van tevoren gezegd van, dit is de man, weet je, een erkend rijder. Perez is een hele goede racer, maar is niet de beste man voor de kwalificatie. En je ziet nu toch ook dat hij echt gewoon bij lange na niet in de buurt van Verstappen komt.
Als we het over teamgenoten van Verstappen hebben, Daniel Ricciardo, dat was er één van.
Over lachen gesproken.
Ik bedoel, wat de Finn ontbreekt, dat blijft hij doen, ongeacht waar hij zich in het veld ook bevindt.
Die gozer is zo leuk. Die is net zo leuk in real life als dat je denkt dat hij is.
Een van de leukste mensen om te interviewen.
Absoluut.
Van de hele paddock.
Moet hij zijn.
Maar toch, het kan niet zo zijn als je wisselt van auto dat je ineens niet meer kan sturen. Nee, waarom kan hij nou niet aan die nieuwe auto winnen?
Een auto wordt gebouwd op een coureur. De auto is gebouwd op Max. En ja, dan wat de andere die ernaast komt, die moet het daar maar mee doen.
Iedereen is daar eigenlijk door geslachtofferd. Behalve Ricciardo in het hele begin. Toen hield hij Max nog een beetje bij. Want toen was het een auto waar Max ook net in kwam.
Nee, maar als je het spiegelt aan de huidige situatie.
Ja, wordt de auto Norris in de top 3.
Ja, maar daar is de auto is op Norris gebouwd.
De auto is op Norris gebouwd. Die zit er al een paar jaar. Die heeft nog een contract erbij gekregen.
Norris is
drie jaar
van de toekomst bij McLaren.
In Norris, ik vind Norris heel goed. Het is ook eentje die altijd
dus eigenlijk
is.
Gebeurt er nu voor de tweede keer hetzelfde in zijn carrière. Wat er bij Red Bull ook al ten deel viel.
Dat is een stukje van de tragiek, denk ik, van Ricciardo. Eigenlijk.
Ja.
En,
te aardig?
Nou,
te weinig met zijn vuist op tafel slaan van nu gaan we die auto op mijn manier aanpassen.
Het feit dat hij bij Red Bull wegging en naar Renault vertrok.
Dat begreep ik wel.
Dat begreep ik wel, maar dat was puur een financiële kwestie.
Ja, 20 miljoen schiet lekker op.
20 miljoen schiet lekker op, maar dan weet je, dan neem je eigenlijk ook afscheid van, denk ik, van je sportieve carrière.
Zou ik ook doen voor 20 miljoen per jaar, moet ik zeggen.
Had jij maar een sportieve carrière, dan had je iets om afscheid van te nemen.
En
dan
had je geen hypotheek meer.
Had je nu geen hypotheek meer en een fatsoenlijk huis.
Ja.
Omdat wij inmiddels ruim de 3,5 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd zijn van onze Formule 1 aan tafel podcast, gaan we dat vieren met jou als luisteraar. Daarom sturen we jou en je maatje daarom naar de grote prijs van Italië in september. En, let op, deze prijs is nu een vierdaagse reis geworden voor twee personen, inclusief de vlucht, hotel, ontbijt, transfers en tickets. Wat moet je doen om deze prijs te winnen? Heel simpel, de volgende vraag beantwoorden. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Al dan niet omlijst met sirenes. Je antwoord kun je mailen naar f1aantafel@grandprixradio.nl en alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. De winnaar zal bekend worden gemaakt door de notaris op zaterdag 28 augustus aanstaande tijdens onze live-uitzending vanaf het circuit Spa-Francorchamps. Formule 1 prijzen krijg je cadeau bij Grand Prix Radio.
Raad het autogeluid.
Dan is het tijd voor Raad het autogeluid. Dan maak je kans bij op €50 gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. Het is de Zandvoort Edition. En daarom schakelen wij nu over naar Mario de Pizzaman. Wat heb jij trouwens met rood?
Mooi rood is niet lelijk. Zeker niet voor wat betreft deze wagen. Vind jij ervan, Cor?
Ja, het is oogverblindende rode auto natuurlijk, hè?
Is dat Ferrari rood? Mag ik dat niet zeggen in deze show?
Dit noemen we Mercedes rood.
Oh, sorry, neem me niet kwalijk.
Nee, maar dit is natuurlijk een onwijs mooie standaard SL. Dat is een van de instappers, zeg maar, 1993. Maar je hebt eigenlijk voor relatief weinig geld heb je een onwijs leuke auto waar je mee lekker tot zonnetje, dat langs de boulevard kunt sturen.
Voor slechtste prijs van?
Hij zit net even boven de €20.000. Dus als je daarmee dus zo'n mooie Mercedes hebt, nieuwe banden eronder, netjes in de lak, het leer mooi, onbeschadigd, top autootje.
Ik vind hem heel mooi en dan ben ik heel benieuwd naar het geluid. Dat is een heel bescheiden geluid voor zo'n mooie auto. En dames en heren, er zit een antenne op die erin en eruit schuift.
Ja, laten we eerlijk zijn, Mario. Zo'n uitschuifbare antenne is natuurlijk altijd wel prettig. Weet jij welke auto er is gestart in de showroom? Check dan snel de website van Cor Millenaar. En je maakt kans op gratis tanken bij Tink. Je inzending kan je sturen naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En de winnaar van vorige week is John Rosenberg uit Drachten. Van harte gefeliciteerd. Dan nog even dit. We zijn het hele F1 Grand Prix weekend live vanuit Spa, België te beluisteren op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 augustus. Kijk mee via onze app en website. Luister op het circuit in de regio Spa op FM92.0. Heren, we moeten er nog even op wachten. Maar Spa-Francorchamps, het podium. André.
Verstappen, Hamilton, Norris.
Echt waar?
Ja.
Verstappen, Hamilton, Norris.
Nee, ik denk toch, je zit er helemaal naast. Echt, okay. Dus, vind ik jammer.
De teleurstelling, ja, dat jullie niet zien, straalt van veel zijn gezicht af.
Wel Verstappen, dan ga ik er mee. En dan tweede wordt dan toch Norris. Niet derde, maar tweede. En dan derde wordt Perez.
Kan, maar ik denk het niet.
Victor.
Nou, deze twee grootheden, wat heb ik hier nog toe te voegen?
Nou, ik denk, de legende zoals je omschreven hebt,
de reële stand. Wat gaat het nou echt worden? Nou, ik denk dat Verstappen een hele goede kans heeft op overwinning in Spa. Zonder meer. Ik ben ook bang dat de Mercedes tweede wordt. Maar Bottas, denk ik. En Hamilton 3.
Ja. Ja, ik ben ook bang dat er gewoon weer twee Mercedes op het podium staan. Maar dat Max wel de race kan winnen. Ik acht die kans wel vrij groot, ja. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en medewerking aan deze F1 aan tafel podcast. We gaan jullie sowieso nog een lekker flesje meegeven. Het is de officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc. Die gaan jullie meenemen naar huis. Verorber deze in goede gezondheid. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Vanzelfsprekend met Frans Verschuur. Vroeger zou je kunnen zeggen, het is net een huis in Almere. Je komt er niet vanaf.
Briljant.
Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. Laat de podcast nog even doorlopen, want we babbelen hier nog even na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Er gebeuren toch nog wel onverwachte dingen hier in Vinkeveen bij de Harbour Club. Want dan krijg je ineens allerlei hapjes op tafel geserveerd. Wie kan er iets meer over vertellen? Wat zijn er voor hapjes?
We hebben de skirt steak. Die wordt geserveerd met salade, Aziatische groenten en samyang saus. Dat is gefermenteerde sojabonensaus. Dan hebben wij de crispy kamas. Die zijn gefrituurd samen met kimchi saus en wasabi mayonaise gedresseerd. We hebben eenmalig buiten de karton voor jullie een special laten maken. Dat is de zeebaarsfilet. Die wordt geserveerd met langoustin velouté. Venkel, asperges en bimi.
Ja, culinair gezien kun je terecht bij de Harbour Club hier in Vinkeveen. Dankjewel.
Ik begrijp echt waarom ze jou niet betalen. Ja. Je hebt er gewoon totaal de boel niet in.
Dan kan je ook begrijpen waarom ze vaak nee zegt.
Nee, maar dat moet je vaker doen. Rob, dat moet je vaker doen. Je moet gewoon constant nee zeggen, want dit is zinloos, man.
Wat een chaos hier.
Ja. Ben je wel eens in Almere geweest trouwens, of niet?
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.